Leuk dat je luistert naar de Food Charts podcast. Mijn naam is Jordi en samen met mijn zus Estrella maken we mentale gezondheid luchtig en bespreekbaar. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Food Charts podcast. En in deze aflevering worden we vergezeld door Thijs Launsbach, psycholoog, schrijver, auteur, met name over mentale gezondheid.
Klopt.
Thijs, welkom.
Dank, leuk om hier te zijn.
Ja.
Opnieuw.
Opnieuw inderdaad. Ja, niet zoals je op deze locatie.
Nee.
Vorige keer waren we natuurlijk bij jou thuis.
Ja, ja, klopt.
En hebben we het vooral gehad over routines en waarom die niet het antwoord zijn op alles.
Ja, precies. Daarna zijn jullie ook maar gestopt met, met die lijn van redeneren.
Precies. Ja, toen dachten we, als Thijs het zegt, dan moeten we misschien toch maar een andere kant op.
Ja, ik ben blij dat ik zo'n positieve impact heb gehad.
Waar we het vandaag over willen gaan hebben is, zeker in relatie tot ook jouw nieuwe boek, Asociale Media. Twee weken geleden hebben Estrella en ik samen een aflevering opgenomen over mentale uitdagingen onder millennial generatie. Ja. Ook in relatie tot het digitale tijdperk. En het stuk social media speelt daar ook een hele grote rol in.
Zeker.
En ik wil hem eigenlijk in gaan steken met een hele brede vraag, zodat je zelf daar kunt filteren in je antwoord wat je erover wilt zeggen. Wat is de invloed van social media op de millennial generatie en misschien sowieso in het algemeen?
Ja, dat is inderdaad een nogal brede vraag natuurlijk. Maar kijk, ik ben het boek dat ik ben gaan schrijven hierover natuurlijk wel met een reden gaan schrijven. Namelijk dat ik ook denk dat de invloed van social media op mentale gezondheid behoorlijk wordt onderschat en behoorlijk ernstig kan zijn. Dat zal niet voor iedereen zo zijn, maar er is zeker een groep mensen die gewoon best wel last heeft van alle prestatiedruk en afleidbaarheid die daaruit komt. Dus ik denk zeker op het gebied van jongeren, en of dat nou millennials zijn of generatie Z'ers, dat zijn nu de tieners, dat zijn wel de generatie Z'ers dan. De mensen een beetje van onze leeftijd, dat zullen een beetje meer de millennials zijn, denk ik zo, als ik jullie leeftijd zo inschat. Dat zijn natuurlijk twee verschillende groepen, maar die hebben wel met elkaar gemeen dat vaak nogal een grote invloed speelt in het leven. En ik denk dat daar toch ook wel gevaren aan zijn. Als je die onderzoeken ziet die eigenlijk min of meer elke maand uitkomen over hoe het gaat met jongeren en hoeveel stress ze ervaren en mentale klachten die ze oplopen, dan lijkt het mij tamelijk aannemelijk dat ook sociale media, waar ze zoveel tijd op doorbrengen, daar een rol in speelt. Dus ik ben daar ben ik in gaan duiken voor het boek. Omdat ik dus geloof dat een van de grote gevaren wordt van de komende jaren, als het dat niet nu al is.
Precies, maar zoals ik dat zo opvat, dan staan we misschien nog wel aan het beginpunt van alle problemen die dus horen met social media. Want je zegt, het wordt een steeds groter probleem.
Nee, ja, het is moeilijk koffiedik kijken waar de toekomst naartoe gaat natuurlijk. Hè? Maar ik denk dat we op het punt waar we nu al staan, best wel wat een groot probleem hiermee hebben. We hebben natuurlijk ongeveer 20 jaar nu van die sociale media. En dat begon ooit een keer met ICQ en Hives en LiveJournal en allemaal dat soort. Jullie kijken me echt een beetje glazig aan. Waar heb je het over? MSN waarschijnlijk dan?
Ja, zeker. Hij is ook het krabbelen natuurlijk, dat weet ik ook nog
wel. En vervolgens de beginjaren van Facebook. Maar ik zou zeggen, er is wel een ontwikkeling geweest ook in die tijd met dit soort platforms. En die zijn gewoon steeds beter geworden in zoveel mogelijk van je aandacht en tijd kapen. En die zijn ook steeds meer invloed gaan hebben op hoe we denken en hoe we naar onszelf kijken en hoe we naar anderen kijken. En wat we van ons eigen leven vinden. Dus zelfs al in die 20 jaar heeft het al een behoorlijke ontwikkeling doorgemaakt van plekken waar je op Hives en op beginjaren van Facebook was je vooral bezig met de mensen die je al kende en daarmee contacten onderhouden. En eigenlijk zijn ze steeds meer geworden tot een soort contentmachines die er eigenlijk voornamelijk op gericht zijn om jou zoveel mogelijk te laten scrollen en te laten kijken. Want dat is waar dit soort platforms geld mee verdienen, met de hoeveelheid tijd en aandacht die je eraan kwijt bent. Want dat kunnen ze omzetten in advertenties, en advertenties die leveren geld op. Dus er is nogal een driver voor dit soort bedrijven om te zorgen dat jij zoveel mogelijk tijd eraan kwijt bent. En dat is heel leuk voor hen, maar niet zozeer voor jou. Dus die verslavende werking die ervan uitgaat is nu erger dan dat het ooit is geweest, zou ik zeggen. En dat is maar één van de onderdelen van het probleem. Het is natuurlijk heel erg moeilijk om te voorspellen wat dan de toekomst gaat zijn. Hè? Wat de social media van de toekomst worden. Ik hou wel een beetje mijn hart vast. Wat bijvoorbeeld de introductie van AI-technologie gaat betekenen. In hoe die algoritmes nog beter ons hoofd weten te claimen, zeg maar. Aan de andere kant is er toch ook wel langzamerhand een soort tegenbeweging ontstaan. Van klokkenluiders bij Facebook die laten zien hoe dat van achter allemaal werkt. Regelgeving vanuit de Europese Unie. Dus waar dat vroeger een soort wilde westen was en we het heel lang niet hebben gereguleerd, is er nu toch ook wel een tendens naar dat we eindelijk wat regels krijgen die ons een beetje moeten beschermen tegen die algoritmes.
Ja.
Dus het korte antwoord is, ik weet niet waar de toekomst is. Maar ik vrees er wel een beetje voor. Want als je nu kijkt naar bijvoorbeeld TikTok, wat een van de meest recente is, die is eigenlijk nog een stuk beter in je aandacht claimen, zeg maar. Hè. En het is heel normaal voor jongeren van nu om 6-7 uur per dag op TikTok te zitten en alleen maar korte filmpjes te zitten kijken. Zo verslavend en leuk voor hen is dat. Maar goed, ondertussen kan het een behoorlijk funeste invloed hebben op je mentale gezondheid.
Ja.
Ja. En voor het schrijven van jouw... voor het schrijven van jouw boek. Ik kom ook even aan het woord.
Hallo.
Zo kennen ze me nog niet hier. Nee, heb je natuurlijk ook onderzoek gedaan. En ik ben wel benieuwd als je dan een paar dingen aan moet hebben. Van ja, dit valt echt op. Of hier schrok ik zelf van.
Ja.
Kan je daar iets van benoemen?
Ja, het is niet zo dat ik, laten we zeggen, kwantitatief onderzoek heb gedaan. Dus dat ik zelf een experiment heb opgezet of zo. Maar ik ben natuurlijk wel behoorlijk in de literatuur gedoken. Ik heb eigenlijk alles wat ik erover kon vinden wel over gelezen. Zeker over die link tussen mentale gezondheid en sociale media. En ik heb wat interviews gedaan met mensen. Waar ben ik nou het meest van geschrokken? Nou, een van de dingen waar ik het meest van ben geschrokken is dat... kijk, je zou kunnen zeggen... Zo'n platform als Facebook of als Instagram, die maken een product en die gooien dat de wereld in en die willen daar best wel veel geld mee verdienen en zo. Dat is allemaal hun zaak. En dan heeft dat, kun je dan zien, best wel een aantal consequenties voor een aantal mensen. Hè? Mensen worden er depressiever van, krijgen er sneller angst van, worden er gestresster van. Je zou kunnen zeggen, als dat niet de opzet is geweest en ze zijn daar helemaal blind voor geweest, dan is dat nog tot daaraan toe. Maar er is wat informatie ook naar buiten gekomen heb je misschien wel gevolgd. Je had zo'n klokkenluider, Frances Haugen, die is zelf naar buiten getreden met wat er achter de schermen gebeurde. En ja, uit wat zij in de openbaarheid heeft gebracht, blijkt dat ook gewoon dat Facebook en Instagram het wisten wat de invloed was van hun producten op de opgroeiende jeugd. En in plaats van dat ze daar iets mee hebben gedaan of daar paal en perk aan hebben gesteld, hebben ze gedacht, ja, dat gaat ons een beetje te veel geld kosten, dus dat doen we maar niet. Dus dat is een van de meest shockende dingen voor mij geweest, dat ze willens en wetens die grens hebben overschreden.
Ja.
Dus dat is er eentje. Maar ook gewoon wat ik hoorde van de mensen die ik interviewde over hoezeer je in een rabbit hole terecht kan komen. Hè? Dus als je eenmaal begint met een beetje conspiracy-achtige filmpjes te kijken, dan word je natuurlijk door het algoritme steeds weer andere filmpjes gevoed die nog even iets extremer zijn. Kun je echt anders door gaan denken. En ik heb ook wel gesprekken gehad met jonge vrouwen die dus heel erg die prestatiedruk heel erg ervaarden van bijvoorbeeld Instagram. Die dan dachten, nou ga ik eindelijk eens een keer een avond voor mezelf hebben en een beetje op de bank zitten en tot rust komen. En dan wel hun stories gingen bekijken. Erachter kwamen dat er allemaal leuke borrels waren. En dan dachten, oh fuck, ik moet nu ook maar... Ik weet niet of ik mag schelden op je podcast trouwens.
Ja,
oh,
zeker.
Van, oh jeetje, ik moet nou toch de stad in, zeg maar. Hè? Dus ook weer daar, dat is een heel concreet voorbeeld van hoe die prestatiedruk ervoor zorgt dat je over je eigen grenzen heen kan duwen.
Ja, het is ook weer een stuk FOMO natuurlijk, wat je daarbij ook aanhaalt. Dus dat je weer dingen voorbij ziet komen, fear of missing out.
Ja, iedereen heeft het wel leuk, behalve ik. Iedereen heeft een heel fantastisch leven, maar ik ben eigenlijk een loser, want ik haal die standaarden niet. Weet je, dat is ook een echt ding, zou ik zeggen.
Ja.
Ja.
En als ik dan hardop roep van social media is verslavend, dan zal de ene persoon zeggen, ja, daar herken ik me in. De andere persoon zegt, nee, ik heb er helemaal geen last van.
Ja.
Wat zijn nou bepaalde kenmerken die ervoor zorgen dat iemand verslaafd kan raken aan social media?
Ja, dat is een hele goede. Ik denk dat social media voor, laten we zeggen, de grote meerderheid van de mensen wel behoorlijk verslavend is. En je hebt natuurlijk verschillende gradaties van verslaafdheid. Hè? Je hebt mensen die gewoon echt uren per dag, terwijl ze heel veel andere belangrijke dingen te doen hebben, toch zitten te scrollen. Dat is de ene categorie. Maar wat ontzettend veel mensen zullen herkennen, en ikzelf ook, en misschien jullie ook wel, is dat je denkt, nou, ik ga nou niet langer dan een kwartier vandaag op mijn Instagram zitten scrollen en dan zit je toch weer drie kwartier of een uur. Ja. En denk ik, oh ja, weet je, waar is de tijd eigenlijk heen gegaan? Dat is een hele milde vorm van verslaving. Dus laat me daar duidelijk over zijn. Dit soort algoritmes is verslavend bedoeld. Dit is waar ze voor gemaakt zijn. Dat zal niet voor iedereen een even grote impact hebben natuurlijk. Hè? Dus er zijn mensen die verslavingsgevoeliger zijn dan andere mensen. Over welk middel het dan ook gaat. Hè? Want dat geldt ook voor gokken, seks, drugs, alcohol. We weten uit, laten we zeggen, de onderzoeker daarna, dat een deel daarvan ook genetisch bepaald is. Hè? Dus je kan een genetische kwetsbaarheid hebben voor verslaving. Maar het heeft ook heel erg te maken met waar je zelf bent in je leven. Hè? Als je je al niet zo goed voelt en je zoekt een beetje afleiding, of je zoekt content waar je een beetje blij van wordt, maar dan kortstondig, zeg maar, dan kan dit best wel een goede manier zijn om dat te doen. Dus ik denk dat het vooral, als het al wat minder met je gaat, dan kan het een verergerende factor zijn. Omdat je dan je uitvlucht zoekt op je Instagram wall of je stories. En op die manier veel langer ermee bezig bent. En dat heeft ook weer effect van naar jezelf kijkt. Dus het klopt dat niet iedereen even verslavingsgevoelig is. Maar dit soort algoritmes zijn, hè, dus dit soort platforms, dit soort waar we nu mee te maken hebben, zijn wel zodanig verslavend dat ze bijna voor iedereen wel behoorlijk verslavend zijn.
Ja, en ik hoor jou dus wel zeggen, mensen die niet lekker in hun vel zitten of al onzeker zijn.
Ja.
Daarvoor, nou, dan word je misschien nog sneller ook erin meegetrokken, omdat Zeker. Je het gebruikt als soort van afleiding. Dan hoef je niet te denken aan hoe je
Ja, en dat je dan misschien gevoeliger kan zijn ook voor wat je ziet daar. Hè? Dus ik kan me voorstellen, als je kampt met een negatief zelfbeeld of je hebt al het gevoel, ik loop achter ten opzichte van andere mensen, dan kan wat je daar ziet ook weer zorgen voor meer prestatiedruk.
Ja. Ja, gevaar is dat. Maar dan is de vraag, hoe gaan we ermee om ook, hè?
Dat is een deel van de vraag. Een belangrijk deel, denk ik, hè, van wat kunnen we in ons eigen leven doen. Dus daar kunnen we het zeker over hebben. Maar ik denk dat er ook een heel groot belangrijk onderdeel is over hoe kunnen we zou hier niet veel meer regelgeving over moeten komen? Is het niet zo dat bijvoorbeeld als je het hebt over minderjarige jeugd, waarvan ik net al zei, waarvan het redelijk normaal is dat je 5, 6, 7 uur achter elkaar op TikTok zit per dag. Zou dat niet ook iets zijn waar een overheid op moet ingrijpen? Hè? Vinden we het eigenlijk wel normaal dat dit soort bedrijven zo'n grote claim heeft op de headspace van onze jongeren? Dus ik zou zeggen, ja, er zijn plenty dingen die je kunt doen binnen je eigen invloedssfeer, maar misschien moeten er ook gewoon regels over komen.
Ja.
Laat niet onverlet dat er ook een aantal dingen zijn die je zelf kunt doen. En die wil je natuurlijk nu weten.
Die wil ik horen. Misschien een top 3 of zo, want je kunt natuurlijk superveel doen.
Ja, ja. Ik heb 10 strategieën zitten in mijn boek, dus ik zal er een paar noemen.
Ja, precies.
Kijk, ik denk voor mij misschien wel het belangrijkste en meest voor de hand liggende is dat je nadenkt over waarvoor je deze platforms gebruikt en welke platforms je daar dan ook voor gebruikt. Want ik zou zeggen, het is echt niet nodig en niet zinnig en het voegt echt weinig toe als je en een LinkedIn en een Twitter en een Instagram en een Facebook en een Snapchat en een TikTok hebt. Dat hoeft echt niet allemaal. En dat is allemaal, weet je, dat onderhoud je allemaal, dat kost allemaal ruimte in je hoofd. Terwijl de vraag is, hoeveel voegt het nou echt toe? Dus kies dan 1 platform of 2 platforms waar je het meeste uithaalt en concentreer je daarop en gooi die andere gewoon weg. Want je hoeft niet op al die platforms een heel leven te onderhouden. En denk gewoon ook na over waar je het meeste uithaalt. En ik zou zeggen, dit soort de meest positieve effecten, want die zijn er heus ook wel van sociale media, de meeste positieve effecten komen van het feit dat je kan verbinden met andere mensen. Dus gebruik, als je ze wil gebruiken, deze sociale media, doe dat dan ook om sociaal mee te zijn. En doe dat niet om zoveel mogelijk content te consumeren, want dat is niet zo heel goed voor je hoofd. Dus doe dat dan om vriendschappen te onderhouden, contacten mee te leggen en aanvullend op wat je in de rest van je leven doet. Dus dat lijkt me een hele belangrijke.
Maar dan zeg ik vanaf morgen ga ik de 1 of 2 platformen gebruiken om echt te verbinden. Geen content meer te kijken. Yeah. Maar dan open ik die app.
Yeah.
En dan krijg ik content in mijn snuffert.
Ja, nee, precies. Dus dat is dat. En het lastige daaraan is dat het niet alleen gaat om je bewuste gedrag, maar ook om je onbewuste gedrag. Ja. Dus je kan het wel bedenken, hè, en je kan er wel regels voor jezelf opzetten, maar je gaat. Het is eigenlijk, weet je, ik weet dat jullie ook heel erg van sporten zijn en van in die zin gezondheid. Het is eigenlijk hetzelfde als dat je wil afvallen. Als dat je doel zou zijn of gezonder wil leven, maar je hebt wel een zak chips in je kast liggen. Je weet gewoon, op een gegeven moment ben je moe, of dan voel je je vervelend en dan ga je toch voor de bijl. Dan gaat toch die zak chip open en leeg waarschijnlijk. Iets dergelijks is aan de hand met sociale media. Die zijn juist op het moment dat je even onzeker voelt, of even verdrietig voelt, of even ongemakkelijk voelt, of niet weet wat je met jezelf aan moet, dan is het moment dat je heel makkelijk gaat scrollen. Dus dat is het klopt heel erg wat je zegt, dat het grote probleem is. Ik denk wel degelijk dat het helpt om er iets van regels voor jezelf bij in te stellen. En kijk, je kan ook gewoon op de een of andere manier zorgen dat er geen zak chips in je kast ligt. Dus je kan wat voor mij heel goed helpt en wat ik mensen altijd aanraad is, als je dit soort platforms gebruikt, doe dat dan niet op je telefoon bijvoorbeeld. Haal ze van je telefoon af. Want dan kan je ze nog steeds gebruiken op je computer of op je laptop. Maar dan moet je die echt eerst openklappen. Die heb je niet altijd bij je. Het nadeel van je telefoon is 1, dat die platforms vaak een stuk meer verslavende functies toevoegen in hun apps. En 2, dat je dat ding altijd bij je hebt. Het is nou eigenlijk nooit als je telefoon. Ja, we zitten nu te praten in een pot. Dus nu is onze telefoon even niet in onze invloedssfeer, zeg maar. Maar normaal gesproken is je telefoon nooit meer dan een meter bij je vandaan. En juist al die momenten dat je even in de trein zit en een beetje om je heen kijkt, of in de tram zit of op de wc zit, dat zijn de momenten dat je je telefoon erbij pakt. Dus je kan toch iets van afstand creëren tussen jou en die platforms door het niet op je telefoon te gebruiken bijvoorbeeld. Dat is een manier om dat te doen. Er zijn ook allemaal slimme apps die je kunt gebruiken met een kinderslot en zo, die ervoor die na 10 minuten zeggen, waar ben je nou eigenlijk mee bezig? Dit wilde je toch eigenlijk niet? En dan denk je, okay, weet je dat. Dus er zijn wel dat soort slimme oplossingen, maar op de een of andere manier jezelf niet al te veel in de verleiding brengen, net zoals met die zak chips in je kast, dat lijkt me een hele goeie.
Ja, want ik weet dat jij in de challenge, in de Food Charge app, heb je het ook over tint grijs.
Ja.
Dus wat hebben wij dan gedaan? Ik denk, we gaan even die telefoon op de grijze tint zetten. Nou, dat is saai.
Dat is saai, ja. Misschien even voor de mensen die nog niet, ik zou niet weten waarom je dat nog niet hebt gedaan, maar de challenge hebben bekeken, dus niet weten waar je het over hebt of het boek hebben gelezen. Ga dat dan direct doen, zou ik zeggen. Maar klopt, ja. Dus een van, die heb ik niet zelf bedacht overigens, heb ik ooit van een cursist geleerd, die ik een training gaf. Die zei, wat je ook kunt doen, is je telefoon op grijze tint zetten. Waardoor je dus je beeldscherm niet meer in kleur is, maar alleen zwart-wit. Dat is een of andere vage instelling die niemand weet, omdat het voor bepaalde visuele beperkingen heel goed werkt. Maar inderdaad, het is gewoon knoertsaai. Kijk, we zijn ook gewoon, we denken dat we allemaal heel ruimdenkend en logisch zijn, maar we zijn ook gewoon apen met speelgoed eigenlijk. En onderdeel van de allure van die speelgoed is dat er heel veel geluidjes uitkomen en dat er heel veel leuke, dat precies al die kleuren zijn afgesteld op wat je het liefste hebt. Dus als je die kleuren weghaalt, dan wordt het gewoon een stuk saaier om te gaan scrollen.
Ja, het leuke is, Stella die had ongeveer 3 maanden geleden had ze een kleurensessie om dan te kijken van wat voor soort kleur past het beste bij je gezicht. Hè? Dus hoe komt dat nou allemaal tot z'n recht? Dus net voor deze aflevering zetten we de telefoon even aan. Gewoon dan gaat je kleurenpalet, dus dan heb je dat ook niet meer nodig. Dus ook alleen maar voordelen.
Dat scheelt inderdaad. Ja, precies. Oh, ja. Maar laten we het zo zeggen, die kleurensessies die doen ze bij Instagram ook. Om precies te weten welke kleuren ze hier moeten gebruiken. Het is geen wonder dat die bolletjes die je ziet als je een notificatie hebt, dat die rood zijn. Want daar zijn we op geprimed. Dat heel belangrijk is. Dus allemaal over nagedacht. Dus allemaal zo verslavend mogelijk gemaakt. Dus dit is een manier om dat te doen.
Ja, ik vond het wel grappig. Ja.
Of in ieder geval eens een keer uit te proberen.
Ja.
Mijn vriendin heeft dat ook een tijd gedaan. En toen, die weet ook nog wel, dat is dus wel een nadeel. Want je gaat er minder van scrollen en je gaat er minder op je telefoon van kijken. Behalve als je hem dan weer een keer van kleur van grijs tinten afhaalt, dan is hij weer heel interessant. Oh, ja. Dat hij opeens weer van kleur.
Ja.
Nou goed,
laten we hem
precies. Het is heel vet. Ja.
Ja.
En heb je voor jezelf bepaalde leefregels als het ware als het dan gaat om social media gebruik?
Ja, zeker. Kijk, dit is best een lastig onderwerp voor mij, omdat ik dus heel kritisch ben op deze platforms en eigenlijk zo min mogelijk mee te maken wil hebben en echt voor dit punt gaan staan. Aan de andere kant wil ik natuurlijk ook dat juist de mensen die ermee te maken hebben dit onder ogen kunnen komen. Dus ik ontkom er zelf niet aan om op de een of andere manier wel iets gebruik te maken van dit soort platforms. Al ben ik niet heel erg blij met die oplossing. Maar dus een aantal, ik heb daar een aantal dingen voor. Ik heb geen social media op mijn telefoon. Nou, we hebben het over gehad. Ik gebruik eigenlijk alleen LinkedIn en Instagram. LinkedIn doe ik zelf. Instagram is iemand die dat voor mij doet. Omdat ik zo min mogelijk mijn eigen leven wil verweven met Instagram. En ook zo min mogelijk daar in de verleiding wil zijn om te gaan scrollen. Dus daarom, weet dat is best als ondernemer best een investering. Maar voor mij is dat de moeite waard. Omdat ik gewoon mijn hoofd daarvan vrij hou. En dan is er toch iemand bezig met die, ook die boodschap op Instagram uitbrengen. Maar dan hoef ik het zelf niet te doen, zeg maar. En Instagram LinkedIn vind ik nog enigszins onschuldig platform. Van alle platforms die er zijn, vind ik dat nog wel, dat is heel erg zakelijk en heel erg op professionaliteit gericht en zo. Dus dat vind ik zelf nog het meest onschuldige platform. Dus dat zijn voor mij de twee platforms waar ik het meeste uithaal, tussen aanhalingstekens. Dus dat is hoe ik dat doe.
Ja, okay. Ja, ik moet wel zeggen, ik ben me laatst tijd steeds meer aan het verdiepen in LinkedIn. Mm-hmm. Maar ook daar merk ik wel van, je zet iets op en hoe snel mensen ook reageren. Ja. Dat ik denk, is dit de werkdag dan? Of hoe kan ja. het?
Ja, ook dat ja. is weer verslavend.
Dat absoluut. Maar ja, vergis je niet, een gemiddelde kantoorbaan heeft ook gewoon momenten dat je andere dingen. Sorry, ik zit te klikken. heeft ook momenten dat je andere dingen aan het doen bent. Dus het is ook niet wonderbaarlijk dat nu.nl en ad.nl natuurlijk best wel veel bekeken worden tijdens de werkdag. Want je kan ook niet 8 uur lang ingespannen zitten werken. Nee. Maar het valt inderdaad op. En er zijn heel veel mensen die gewoon wel als ondernemer hun business uit LinkedIn halen.
Zeker, en dat vind ik wel mooi aan LinkedIn. Dus daar kun je nog wel echt connecten. Meer voor mijn gevoel dan op andere kanalen.
Ja, dat denk ik ook wel. En wat daar ook goed in werkt, is dat je toch... Dat doet Instagram dan bijvoorbeeld helemaal niet. Maar je kan best wel, als je een stukje informatie deelt, of je schrijft een stukje, of je schrijft een column, of ik gebruik dan veel voor de columns die ik schrijf. Of een post waar mensen echt wat aan hebben, dan wordt het ook redelijk snel gepusht naar andere mensen hun tijdlijn. Dus je komt ook nog wel eens dingen tegen die je niet al van tevoren had bedacht, zeg maar. Ik spreek mezelf natuurlijk weer een beetje tegen. Maar goed.
Over rabbit hole gesproken.
Allerlei redenen waardoor ik nog LinkedIn een van de meest onschuldige platforms vind. Zeker als je het vergelijkt met TikTok of Instagram. Ja. Ja.
Maar je zegt nog, verwacht je dat ook anders gaat zijn? Of doe je daar geen uitspraak over?
Dat weet ik niet precies. Ik moet je zeggen, ik vind het zakelijke karakter van LinkedIn vind ik wel prettig. Want dan verweef ik het ook minder met mijn persoonlijk leven.
Ja, dat herken ik wel.
Ja, en wat jij zegt herken ik me ook in. Ik hou zelf ook niet van social media, maar toch heb ik af en toe dan een periodes om op onderzoek te gaan, ook ja. in het ondernemerschap, van wat wordt erin gezegd.
Ja.
En dan merk je ook echt hoe krachtig die platformen zijn. Ja. Dus dat je dan op een gegeven moment ook een 3 kwartier weer aan het scrollen, totdat je op een gegeven moment denkt van, wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? En ik voel me er steeds minder door. Dus dan merk je gewoon weer die verslavende werking daarvan, en dat ze alle elementen weten te combineren om jouw aandacht zo lang mogelijk vast te houden.
Ja.
En dat is natuurlijk het verdienmodel.
Zeker. Dus dat is, daar zijn ze gewoon heel goed in. En dat wil nogmaals, dat wil niet zeggen dat er geen positieve kanten zijn aan het gebruik van sociale media, want die zijn er heus wel. De vraag, denk ik, die heel belangrijk is, zeker voor jonge mensen die nog in het midden van hun ontwikkeling staan, zeg maar, is wegen die voordelen op tegen de ook daadwerkelijke nadelen die er zijn.
Ja.
En dat, zeker als je het hebt over het brein van een 14, 15, 16-jarige, die gewoon heel erg gevuld wordt met alles wat het ziet, vraag ik me dat wel eens af.
Ja. Ja, want ik moet dan ook gelijk denken aan een verjaardag waar we dan laatst waren. En dan, dan zie je dus met een jonge generatie, die zitten ook tijdens de verjaardag heel erg op TikTok.
Ja.
En het lijkt dan ook wel een soort van een groepsdruk, omdat ze dan heel snel aan elkaar laten zien van, heb je dit al gezien? Heb je dat al gezien? Dus ook al zou je dan, ook al ben je 14, 15 jaar, wat er onwijs knap is als je dan zegt van, ik heb daar niks mee. Eigenlijk word je er een soort van in meegenomen, omdat de rest dat ook allemaal doet. En ik denk dat dat ook nog een element is van, ja, hoe jonger je natuurlijk ermee begint, hoe lastiger het ook is om daarin bewuste keuze te maken en te kunnen zeggen van ja, maar ik wil dit niet.
Klopt. En dat is ook wat je, hè, dat noem je het netwerkeffect. En dat is vaak, hè, laten we zeggen, de sociale media platforms die dat goed hebben uitgedokterd, die worden de belangrijkste en grootste spelers. Dus wat is het netwerkeffect? Als heel veel van je kennis erop zitten, of eigenlijk iedereen die je kent, die zit erop, dan moet je er zelf ook op. En dan ga je er ook niet meer af, want dan sluit je je af voor wat er in de gemeenschap gebeurt. En dat doen wij als mensen niet graag. Dus hoe meer mensen erop zitten, hoe groter de kans dat jij er ook op gaat. En hoe kleiner de kans dat je er ook weer afgaat. Ook al heeft het slechte effecten voor je mentale gezondheid.
Ja, dat is wel echt een ding hoor. Want ik zit ook in heel veel groepsappen, ook met familie en dingen. En ik lees dat echt nooit.
Ja.
Of ja, één keer in het jaar. Dan ga ik eens... Okay.
Maar dat wordt... Jij bent zo iemand die dan 178 nieuwe berichten heeft. Ja, precies. Ja. Je hebt twee soorten mensen. Je hebt mensen die nul nieuwe berichten hebben. En de mensen die 699 nieuwe berichten hebben. Sorry.
Maar het wordt dus ook echt opgemerkt. Het wordt opgemerkt dat ik het niet... Ik reageer nooit, ik feliciteer niemand. Ja. In real life, ja. Maar in die apps niet. En dan wordt ook echt wel gezegd van... Ja, dat stond al in de app. Denk ja, dat kan. Weet je, maar ik heb het niet gelezen. En ik wil het gewoon zo horen. Maar je merkt gewoon dat er wordt wel... Je valt er eerder buiten als je het niet doet.
Ja.
Dan wel. Ja. En dan moet je wel gewoon sterk in schoenen staan. Van ja, maar dit is hoe ik het doe.
Ja, precies. Dat heeft weer met eigenwaarde te maken. Van hoe ga je dan om met die situatie om te verklaren dat je minder social media gebruikt?
Het heeft met eigenwaarde te maken. Het heeft ook te maken met dat we eigenlijk een soort van deze regels aan het uitvinden zijn of zo. Hè? En dat je, ervan overtuigd dat you teach others how to treat you. He, dus je bent zelf, je laat zien hoe je wil dat er met je omgegaan wordt. Maar ik vrees natuurlijk ook wel voor een situatie waarin we echt helemaal afhankelijk zijn voor al onze communicatie van de firma Meta of Facebook. Hè? Want daar is nu WhatsApp is natuurlijk ook weer van Meta. En het is eigenlijk ook weer een manier waarop ze proberen om zoveel mogelijk data over je te vergaren en het nog verslavender te maken voor je. Dus ook dat is niet heel... Kijk, in mijn boek haal ik WhatsApp er een beetje uit, omdat ik eigenlijk het voornamelijk heb over de platforms die heel erg door een algoritme gedreven zijn en heel erg content aan het pushen zijn, wat WhatsApp natuurlijk niet echt is. Want je hebt over het algemeen contact met de mensen die je al kent. Dat maakt het anders dan een Instagram of een TikTok. Maar ook WhatsApp is behoorlijk verslavend. Ja.
Ja. Mm-hmm. Het is me wat.
En zeker als we daar helemaal van afhankelijk worden, omdat iedereen altijd alles via de app doet, dan je hebt altijd die ene persoon in je vriendengroep of in je contactengroep die geen WhatsApp heeft. Nou, dat is verdomd lastig afspreken dan. Als iedereen in een groep zit en je moet iemand nog... Wie belt Joost? Oké.
En op een gegeven moment laat maar.
Joost, kom wel goed met Joost. Weet je?
Of Joost valt buiten de groep.
Maar goed, ga je daar bewust voor kiezen. Dat is best wel... En daarom vind ik wel wat jij zegt. We moeten eigenlijk vanuit... hogerop gaan kijken van moeten hier niet inderdaad regels of iets voorkomen, want anders wordt het zo moeilijk om...
Ja, kijk, ik denk sowieso dat we gebaat zijn bij regels over wat deze bedrijven mogen en wat ze niet mogen. Want ik denk dat je een hele fundamentele vraag kunt stellen voor de hele bevolking van hoe wenselijk vinden we het dat een bedrijf dat dit businessmodel heeft gewoon mag opereren. Maar waar ik me meest zorgen over maak, is dus die groep minderjarige jongeren die nog die het soms best wel lastig vinden om zich daarvan af te sluiten, omdat ze ook nog zo volop in ontwikkeling zijn. Maar wel dus, weet je, ik dacht ik ga dit boek schrijven. Ik ga mezelf verslaafd maken aan TikTok. Dat is niet helemaal gelukt, want ik snap TikTok niet zo goed. En het is niet, ik ben gewoon een beetje te oud voor TikTok, is eigenlijk de situatie. Dus ik snap de beeldtaal niet, ik snap de humor niet zo.
Ja, maar niet ook gaan dansen op een gegeven moment, dat je dacht, nou, dat wil ik ook.
Nee. Oh. Ik ben waarschijnlijk veel te kort met die app bezig geweest, omdat ik veel te zenuwachtig van werd om daadwerkelijk het algoritme te trainen om een hele goede content te geven. Maar ik snap wel wat er verslavend aan is. En er zit ook echt alles op en ongefilterd, zeg maar. Het gaat van... Ik ga jullie natuurlijk niet uitleggen wat je allemaal op TikTok kan zien. Dat weten jullie al lang. Maar ik schrok wel van de hoeveelheid bagger ook die je krijgt over geweld. Harde grappen over mensen, afzeiken. mensen die zeggen dat het belachelijk is als je geen sixpack hebt. Weet je, dat alles komt ongefilterd binnen. En dat is ook voor het brein van een 14-jarige zo. Misschien nog wel erger, want dat is waar die vervolgens het referentiekader mee krijgt over de rest van de wereld, zeg maar. Hè? Dus ik maak me vooral over de groep kinderen en jongeren nogal zorgen.
Ja, ja, dat deel ik ook met je, want wij weten nog hoe het is om te leven zonder social media, zonder constante verbinding met internet.
Ja.
Maar als je natuurlijk opgroeit en er wordt gezegd van, nou, het is misschien verstandig als je iets minder in social media gebruikt. Ik denk dat vooral ook de jonge generatie dan aankijkt van, ja, maar wat moet ik dan doen? Hè, social media is vaak ook gewoon 4 uur per dag of misschien wel meer. Ja. Ik weet niet of jij de exacte cijfers nu van hebt, van het gemiddelde voor jongeren.
Ja, dan zit je aan dat soort cijfers. Ja,
ja,
ja. En, dus, zeker dus de want er is ook nog een verschil tussen jongens en meiden. Hè. Over het algemeen, zeker jongens van die leeftijd vinden social media iets minder interessant en zijn meer aan het gamen. Meiden maken dan juist weer meer gebruik van sociale media. Dus ook daar is een verschil. Maar het is gewoon schrikbarend veel. En zeker voor de groep die de grootste gebruikers is hiervan. En we hebben natuurlijk best wel de afgelopen 10, 15 jaar een discussie gehad over de pornificatie van het internet. Hè? Dus ook doordat het allemaal beschikbaar is geworden en doordat je met een paar kliks ben je op de meest vuige websites, dat doet ook iets met je opgroeiende brein, zeg maar. Als je vanaf je 12e, 13e, wanneer je geïnteresseerd raakt in seksualiteit, dat vooral als ankerpunt ziet, dan doet dat iets met je beeld over wat seks is. En dat is echt niet een heel positieve invloed, zeg maar. Hè? Maar eigenlijk zie je nu hetzelfde, maar dan op een hele commerciële manier met de sociale media. Het gaat allemaal over vaak geld, materialisme, weet je, dat soort waarden zitten erachter. Snel geld verdienen, er beter en mooier uitzien dan anderen. Dus dat is dan je referentiekader. En zeker als je dat uren per dag doet, dat is ook waar je brein mee traint, over wat je normaal vindt en hoe je brein wil gebruiken. Dus ik maak me ook wel eens zorgen over, weet je, die groep die 5, 6, 7 uur op TikTok zit, ja, als je dat een paar jaar volhoudt, kun je daarna dan nog een boek lezen, zeg maar. Hè? Dus gaat het nog lukken? Of lukt het je wel om je te concentreren op een toets die je moet maken voor je studie? Weet je, dat zijn dingen waar we echt over na moeten denken.
Ja. Ja, plus de verwachtingen die je dan hebt als, oh, dat is dus normaal.
Ja.
Als je dat wil gaan najagen, nou, hoe mentaal ga je dan kapot?
Ja. Nou ja, precies. Ja. Ja. Ja.
Oké, genoeg om over na te denken.
Oké. Geen vrolijke aflevering dit, maar goed.
Het is ook niet vrolijk. Nee, ja, dat zeggen wij ook. Het is altijd heel nuchter en positief, maar dit soort dingen zijn gewoon niet positief. Dat kunnen we ook niet maken. Ja. Als de kijkers en luisteraars nou één ding mee moeten nemen, omtrent social media.
Ja.
Wat zou jij dan mee willen geven?
Nou, kijk, ik denk dat het heel belangrijk is om in ieder geval te snappen hoe het spelletje gespeeld wordt. En dat er een spel met je gespeeld wordt en wat de belangen erin zijn. Dus of je er nou voor jezelf de keuze maakt om er gebruik van te maken of niet, snap gewoon dat deze algoritmes erop ingesteld zijn om zoveel mogelijk tijd en aandacht aan je te ontfutselen. En dat ze soms heel leuk zijn, maar dit ook wel hun gevaren hebben. En snap in ieder geval wat het spanningsveld is waar je in begeeft. En maak dan je eigen keuzes. En besef dat deze dingen niet altijd even goed voor je zijn en zo verslavend mogelijk zijn. Dus dat je daar wel verstandige keuzes in moet maken.
Nou, mooi einde.
Mooi.
Ja, de laatste
kost even, maar
het boek natuurlijk, sociale media.
Ja. Ja.
En ik denk overal te verkrijgen.
Ik denk het. Ja. Ik weet niet wanneer deze wordt uitgezonden, maar ik vermoed van wel. Ja, zij is gewoon te vertellen.
We hebben ook nog de challenge van Full Charge. Die wordt gereleased op 18 september. En dan is deze aflevering ook online. Dus voor alle medewerkers die toegang hebben tot Full Charge. Ja, ik stel voor om die challenge gewoon te gaan volgen als je veel op social media zit.
Het gevoel hebt van, ik herken mezelf wel in dit beeld. Ik zit altijd net even iets te veel op social media. Ik zou wel wat willen minderen, omdat ik ook andere dingen met mijn leven wil doen. Dan is dit misschien een goede om eens naar te kijken. Ja.
Top. Dankjewel, waardevolle aflevering.
Graag gedaan.
Vond je dit een waardevolle aflevering? Laat dan gelijk even 5 sterren achter. Een kleine moeite, maar het helpt om de podcast bij meer mensen terecht te laten komen. En vergeet de aflevering niet te delen met iemand voor wie dit ook interessant is. Op die manier maken we samen mentale gezondheid luchtig en bespreekbaar.